Friese Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur deel 3 van onze serie over de heropleving van het boeddhisme in Indonesië en een gesprek met Lian de Troost over de 6 paramita's. Maar we beginnen met de vraag waarom juist katholieken zo van Boeddha houden. Historicus Theo Salemink, bekend van onder meer het boek Lotus in de Lage Landen, schreef onlangs voor het theologisch tijdschrift Michel een artikel waarin hij zich afvraagt of de Nederlandse katholieken meer van Boeddha houden dan hun protestantse tijdgenoten en waarom.
De titel is natuurlijk een lichte vorm van provocatie, want als je naar de concrete geschiedenis kijkt, zijn er heel veel nuances en verschillen. Maar de inzet is eigenlijk een vraag van waarom is in de katholieke wereld meer sympathie ontstaan op een gegeven moment voor het boeddhisme dan in de protestantse? En dat is een fascinerende vraag. En dat hebben wij in het onderzoek geprobeerd een antwoord op te vinden door heel veel historisch bronnenmateriaal onder het licht te houden. En ons afgevraagd, als dat zo is, en wij meenen aanwijzing te hebben dat dat voor een deel zo is, waarom is dat dan zo?
U zoekt dus naar de historische wortels voor een hedendaags fenomeen.
Ja, dat klopt. Kijk, misschien kan ik aan de protestantse kant beginnen om het contrast iets zichtbaar te maken. Want waarom houden protestanten niet van Boeddha? Een argument is dat in de protestantse wereld een hele eigen vorm van theologie heeft bestaan. Bijbels realisme, Bijbels theologie, ook theologie van Karl Barth, waarin in essentie gezegd wordt, je hebt religies overal op de wereld en die kennen een vorm van natuurlijke religie, natuurlijke openbaring, natuurlijk godsgeloof. En je hebt het geloof, het christelijk geloof, die ergens begonnen is op een punt X, bij een beweging Y, het jodendom, Christus. En dan wordt er van uitgegaan dat daar een soort unieke, bijzondere, exclusieve geschiedenis begonnen is van God met de mensen, die eerder uitsluit of afgrenst dan insluit. En in de katholieke wereld zie je dat eigenlijk tot de Tweede Wereldoorlog zie je hetzelfde gebeuren. Kijk, je hebt de heidense religies en je hebt alleen het echte katholieke geloof en de protestanten waren ook ketters en daar moest je ook niks van hebben. Maar dan zie je dat in de katholieke wereld kort voor de Tweede Wereldoorlog en daarna steeds meer, en dat groeit in de jaren 60, 70 steeds sterker, een overtuiging komt dat in alle religies sporen van goddelijk licht aanwezig zijn. En dat is toch een theologische kern waarom in die katholieke wereld op een gegeven moment de ogen open gingen van als dat zo is, dan is in het hindoeïsme en het boeddhisme, zelfs in de islam en het animisme, zijn dus ook positieve elementen te herkennen.
Dat was oorspronkelijk een beetje opportunistische gedachte.
Ja, dat kun je wel zeggen, want dat was ook een manier om zieltjes te winnen en de missie wat makkelijker te maken. Dat heette dan inculturatie bijvoorbeeld. Hè? Door het gebruik over te nemen van de andere volken en godsdiensten kon je ze gemakkelijk bekeren. Maar zoals vaak in de geschiedenis, iets wat pragmatisch opportunistisch begint, kan omslaan in een soort serieuze interesse. En dat wordt men zelf eigenlijk een beetje bekeerd. En ontdekt men dat er misschien iets bijzonderders is daar te halen dan men gedacht had. En er is nog een andere reden waarom in de katholieke wereld die natuurlijke herkenning van bijvoorbeeld het boeddhisme voorkwam. Het boeddhisme kent, zeker in de Tibetaanse vorm, het monnikendom, heel sterk. Katholieken kennen ook het monnikendom als een hele oude traditie van autopraxie, van een soort geleefd leven.
Alleen de Tibetanen, de Zen ook.
De Zen ook. Dus het monnikendom, het overdaad tussen aanzienlijks aan rituelen in bepaalde stromingen van het boeddhisme, die op een bepaalde manier overeenkomsten leken te hebben met katholieke vroomheid, met ook devoties voor heiligen en gebruiken. En
liturgie.
Een liturgie. En het derde element, en dat is misschien dat binnen die kloosters in de katholieke wereld van de jaren 60, 70, toen men dus zich open ging stellen, ontdekte men dat met name in het Zen-boeddhisme een vorm van meditatie en mystiek aanwezig was, die men verrassend veel vond lijken op bijvoorbeeld wat de grote christelijke katholieke mystici als Theresia van Avila en Johannes van de Kruis ook nastreefden. En dan zie je dat in de jaren 60 en 70 een soort droom ontstaat of een hoop in nogal wat kloosters, dat het boeddhisme en de boeddhistische meditatie en mystiek waargenomen op hun eigen manier, dat wel, dat het misschien een middel kon zijn om de verstarring en de verstening en het stil blijven staan van de eigen katholieke wereld te overwinnen. Dus een extern middel voor revitaliseren, voor vernieuwen, voor inspiratie. En een van de interessantste voorbeelden hebben we in de vorige altijd Han Fortman met het boekje Oosterse Renaissance. In de jaren 76, dus de katholieke kerk wilde zich vernieuwen. Tweede Vaticaans Concilie, het Aggiornamento. En dat was of een linkse variant. Dus terwijl een aantal katholieken in de politieke middelen zagen tot revitalisering, tot een soort nieuwe impuls, zagen andere katholieken, met name uit die mystieke kloosterlijke traditie, juist in het boeddhisme en in de traditie van de meditatie van het boeddhisme, een bijzonder middel om zichzelf weer te vernieuwen. Dat wil dus zeggen dat niet het boeddhisme het christendom verving, maar dat een soort fusie. Je zou zelfs een hybride fusie kunnen noemen, waarbij delen van de boeddhistische traditie overgenomen werd, van buiten, verbonden werd met eigen christelijke, katholieke tradities, en die vormden samen een soort nieuwe duo-identiteit. Men was christen en boeddhist, zonder dat elkaar uitsloot. En men had dan ook weinig problemen om in die kloosters die meditatietechnieken van met name het zen-boeddhisme toe te passen en te gebruiken binnen de oude vormen van de meditatie en van getijden.
Voor eigen doeleinden, gewoon toegeëigend, of is er toch iets meer aan de hand?
Ja, toegeëigend om te onteigenen. Dat wil zeggen, men eigende zich het boeddhisme toe, bepaalde delen ervan.
Die technieken dan met name?
Met name technieken. En die tradities uit het boeddhisme die daar niet bij aansloten, liet men überhaupt weg. Maar men eigende zich dat toe om de eigen oude ultramontaanse identiteit, de conservatieve katholieke identiteit, te onteigenen. Dus een deel van de oude traditie, wat versteend was uit de 19e en 20e eeuw, dat werd via de band eigenlijk over de schutting gekieperd. En zoals bijvoorbeeld andere katholieken in die tijd, met name die zich richten op bevrijdingstheologie, een fusie aangingen met marxisme, dus ook een soort duo-identiteit, om ook daar een aantal dingen uit het behoudende katholicisme over de schutting te gooien en een nieuwe identiteit te scheppen. Zowel de boeddhistische renaissance als de marxistische renaissance waren pogingen om de confrontatie met de moderne nieuwe wereld van het Westen, van Europa, aan te gaan en daarbij de ballast van de anderhalve eeuw ultramontaans katholicisme overboord te gooien. De verstarring, de verstening, de hiërarchisering, het autoritaire geloof, het mondgebed, het verlies aan meditatie en echte mystiek of het verlies aan politiek engagement.
Dat is een mooi doel natuurlijk, maar het ging niet echt over het boeddhisme.
Nee, als je kennis van het reële bestaande boeddhisme in Azië hoort, over de feitelijke vormen die daar plaatsvinden, ook van het monnikendom en ook de theocratie die in een bepaalde delen van het boeddhisme op politiek vlak bestaan heeft, en het opportunisme en het pragmatisme, et cetera, dan was dat boeddhisme was niet de inspiratiebron.
Nee, van welk boeddhisme hielden die katholieken nou eigenlijk? Van een zelfgemaakt boeddhisme waarschijnlijk.
Nou, dat gaat ver. Het gaat om een receptie van een buiten-Europese traditie, een buiten-christelijke traditie, via het zoekraster van de katholiek in dit geval in Europa, in de crisis van de moderniteit. En dat zoekraster laat sommige dingen volledig bij de beschouwing. Andere dingen worden toegeëigend, bewerkt, van een nieuwe constructie voorzien en ingepast. In dat opzicht is het een uitvinding.
Je zou denken, met het boeddhisme kun je alle kanten op.
Met het boeddhisme als historische traditie kun je inderdaad alle kanten op. In dat opzicht kun je dat eigenlijk ook met het katholicisme wel. Het is ook een historische grabbelton natuurlijk, waaruit je dingen kunt lenen en kunt herinpassen in een nieuwe context.
Maar hebben de protestanten dat nou minder nodig gehad? Hadden die minder historische ballast van fossiliteit, zeg maar? Die zeulen dus die Karl Barth met zich mee.
Dat was een onwaarschijnlijk interessante en grote intellectueel van de 20e eeuw, daar niet
van. Daarom juist.
verwijzing naar Karabat geeft een van de kwesties aan waardoor het in het protestantisme ingewikkelder lag. Kijk, het protestantisme is gericht op het woord. Op een openbaring in het woord. Op een historische interventie van God op een bepaalde plek, bij een bepaald volk. En in zo'n benadering past een boeddhistische traditie, ook het hindoeïsme, veel minder, omdat het geen woordreligie is. Het is niet een openbaring op een bepaalde plek. Boeddha is niet een profeet die een openbaring krijgt en dat aan de mensheid kon doet. In dat opzicht past een aantal dingen van het reëel bestaande boeddhisme gewoon minder goed bij die bijbels realistische woordtraditie uit het protestantisme. Je ziet wel, in ons onderzoek blijkt dat bij vrijzinnige protestanten en protestanten die sterker een wat anarchistische neiging hadden, zoals Louis Beler, daarin verschijnt het boeddhisme en de Oosterse religies eigenlijk, en Gandhi bijvoorbeeld ook, als een voorbeeld niet voor een nieuwe herbronning van de eigen religie, maar als een impuls om de maatschappelijke verantwoordelijkheid sterker vorm te geven. Het begrip compassie uit het boeddhisme, het pacifisme, het respect voor alle leven. Dus je ziet dan in pacifistische protestantse tradities dat aspect uit het boeddhisme en het hindoeïsme sterk oplichten en ingebouwd worden als een soort nieuwe impuls om op dat punt het versteende protestantisme of het conservatieve protestantisme te revitaliseren.
Die scheppen zich een heel ander boeddhisme.
Die scheppen een heel ander boeddhisme. Het is niet Boeddha van de monniken, van de rituelen, van de liturgie, of van het zitten of van de mystiek. Nee, dat is niet de Boeddha die in die protestantse wereld dan aanhang vindt. Het is de Boeddha van de compassie, het is de Boeddha van het respect voor het leven, van het pacifisme. Dus aspecten die dan nodig gemist worden in de westerse christelijke samenleving. Ik werk aan de faculteit katholieke theologie hier, waar ook veel studenten die later in het pastoraat terechtkomen, studeren. En daar zie je al die jaren nieuwe generaties verschijnen. Nou, met betrekking tot de vraag, houden katholieken nu van Boeddha? Meen ik iets te observeren wat misschien toch heel interessant is. De oudere generatie katholieken, en dat bedoel ik niet de 80-jarigen, maar die nog de jaren 70, 80 meegemaakt hebben, ook nog iets van een soort vernieuwing van het katholicisme meegemaakt hebben, die hebben een soort open instelling ontwikkeld waar ze het boeddhisme en het hindoeïsme, maar ook andere mystieke tradities open voor staan in een poging om hun eigen leven ook weer nieuw vorm te geven, zonder dat ze vinden dat dat in strijd is met hun katholieke identiteit. Het versterkt, het verfraait, het verdiept hun eigen katholieke identiteit door ook iets met Boeddha te doen en zich open te stellen. Jongere generaties in de katholieke kerk van dit moment, een katholieke kerk die steeds meer de neiging krijgt om een secte te worden, of in ieder geval een besloten kleinere kring die orthodoxer geworden is, die ook rechter in de leer aan het worden is, die ook sterker dogmatisch weer ingevuld is. Jongere studenten die zich daardoor laten inspireren, daarvan zie je dat die eigenlijk een grotere huiverveer hebben voor openheid naar al die andere religieuze tradities van de wereld, omdat ze eigenlijk weer de nadruk leggen op de eigenheid van het katholicisme, de dogmatische inhoud, het exclusieve, het unieke, het onderscheidende. En dan ook eerder zeggen, nou, wij moeten een eigen katholieke, charismatische of evangelische bewogenheid stileren. En niet allerlei andere tradities daarin vermengen. We moeten weer trots zijn op ons eigen katholiek zijn. En die zijn niet zo open voor Boeddha, nog voor Krishna of voor andere religieuze tradities.
Dus waar hoort u die stem eigenlijk?
Die hoor ik bij mijn studenten. Ik lees dat ook in publicaties uit die kring. Een soort neo-orthodoxe beweging die wel heel serieus is, maar die niet de grote openheid van de afgelopen 30, 40 jaar voor de andere religies meer bezit. En ook die viering niet. En bovendien, de kloosters zijn verdwenen. En daarmee is ook een krachtbron in die katholieke traditie om dit soort confrontaties en discussies aan te gaan verdwenen. Dus ik denk dat in de komende decennia deze vorm van een soort fusie tussen katholieke traditie, boeddhistische traditie, niet meer voor zal komen. Dat zal meer gegrepen worden naar een model van dialoog zonder fusie. Dus wel openstaan voor andere religies, een serieuze dialoog en ontmoeting, maar met een sterke nadruk op de eigenheid en de exclusiviteit en samenwerking op praktisch vlak, zeker, sociaal vlak ook. Maar die fusie en het innerlijk laten doordringen van de mystieke traditie van het boeddhisme en van de christelijke katholieke traditie, de rituelen over en weer, dat zie ik niet de weg van de toekomst. Vanuit die nieuwe geslotenheid of die nieuwe orthodoxie is men wel serieus bereid om de dialoog aan te gaan. Allereerst met het Jodendom, er is een rangorde ingekomen. Het Jodendom staat op de eerste plaats vanwege het schuldcomplex over de Shoah. Vervolgens met de islam. Ook dat is opmerkelijk, dat die neo-orthodoxe katholieke stroming ten opzichte van de islam een zeer open houding van dialoog voorstaat, tegen de geest van de tijd in. Hoewel je ook conservatieve katholieken hebt die met Wilders meegaan. En pas daarna een soort dialoog ook met de andere wereldreligies, maar voortdurend vanuit een sterkere eigenheid dan het jaren geleden geweest is.
Tot zover Theo Salemink. Zijn artikel met de titel Waarom houden katholieken van Boeddha werd gepubliceerd in het tijdschrift Michel, jaargang 19, nummer 1. De bijdrage was van Agnes Sommer. Deze zomer besteden we uitgebreid aandacht aan de zes paramita's, vaak vertaald met de zes deugden. De komende 6 weken zal steeds 1 paramita in de praktijk onder de loep worden genomen. Als opmaat voor deze serie kunt u nu luisteren naar een gesprek met Liane de Troost. In het kader van haar opleiding tot geestelijke begeleider schreef ze een scriptie over de paramita's, die ze 1 voor 1 wekenlang beoefende in het verzorgings- en verpleeghuis waar ze werkzaam is. Uiteindelijk komt ze tot de vraag of zij als geestelijke begeleider in veel situaties wel echt nodig is. Maar eerst legt Liane de Troost uit wat de paramita's eigenlijk zijn.
Paramita zou ik omschrijven als kwaliteiten. Een tamelijk ouderwets woord is deugden. Het betekent dat wat de andere kant bereikt. Het heeft te maken met datgene waarin je je kunt oefenen, als het ware, om de andere kant te bereiken, de oever van welzijn, geluk, uitgaande van de oever van pijn, verdriet. Dat is een beeldspraak, de bodhisattva, die van de ene oever naar de andere oever gaat.
Hoe je idealiter zou kunnen functioneren.
Ja, dat klinkt allemaal heel ideaal.
Dat is het in de praktijk niet.
Nou, daarvoor vind ik kwaliteiten ook een mooi woord. Het is in feite een eindeloze oefening die steeds meer verdiept en waarin betekenissen ook veranderen. Want je kunt aan het ideaal van geluk denken als een hemelse staat, maar je kunt je ook bij geluk voorstellen dat je de dingen er kan laten zijn zoals ze zijn.
Nou, heb jij tijdens je opleiding voor geestelijk begeleider besloten om een scriptie te gaan schrijven over de paramita's, maar wat was de aanleiding?
In feite een soort ontevredenheid over mijn werk. Ik kwam daarin dingen tegen waarin ik het gevoel had, ik kan daar op deze manier niet mee verder. En ik wil gaan kijken hoe ik daar verandering in aan kan brengen. Ervan uitgaande dat anderen niet zozeer kunnen veranderen, maar dat ik wel kan veranderen.
Liep je tegen innerlijke grenzen op of dingen in de communicatie?
Vooral dingen in de communicatie met collega's, met vrijwilligers, maar ook visies op wat bijvoorbeeld geestelijke verzorging aan dementerenden inhoudt, wie dat het beste vorm kunnen geven in de huidige situatie zoals die op dit moment is. In deze maatschappij, alle ontwikkelingen in de gezondheidszorg als uitgangspunt ook, daarin liep ik tegen mijn eigen visie op en ja, ik kon als het ware niet verder.
Toch is het wel opvallend, want volgens mij die school, die opleiding heeft een christelijke achtergrond.
Ja.
En de verzorgings- en verpleeghuizen waar je werkt zijn op christelijke grondslag. En ik meen dat jij zelf ook christelijke wortels hebt. En nu kwam je opeens met een heel boeddhistisch begrip aanzetten.
Ja, eigenlijk spreken we over mystiek. Zowel binnen het christendom als binnen zen, binnen het boeddhisme, als ook binnen andere tradities, denk ik dat waar de meeste overeenkomsten zijn, dat dat juist binnen de mystiek is. In mijn opleiding had ik het zen-boeddhisme wel steeds meegenomen als uitgangspunt. En het is inderdaad een christelijke opleiding, maar zij liet daar ook de ruimte toe. Het was ook wel een innerlijke zoektocht, want uit het verleden heb ik nogal de ervaring dat ik voor één van beide moet kiezen. Op een gegeven moment kwam dat ook op zijn plek.
Dat dat niet nodig was.
Ja, en dat was dus ook een bevrijding.
Zullen we de paramita's eens langslopen en dat jij ook een voorbeeld uit de praktijk geeft, hoe je dat hebt kunnen toepassen en wat het effect daarvan was?
Ja.
Nou, jij weet ze vast uit je hoofd. De eerste is dana.
Ja, dana geven. Eigenlijk vind ik het altijd heel prettig om te geven. En waar ik me bewust van ben geworden is dat het niet alleen belangrijk is om leuke dingen te geven, maar juist ook de dingen die bij mezelf horen, schaduwkanten in mezelf die ik niet zo gemakkelijk laat zien, zoals boosheid, verdriet, verontwaardiging, teleurstelling. En ja, dat is een hele oefening geweest om doorheen de paramita's, want het heeft ook zijn doorwerking gehad naar de andere paramita's, om die kanten er ook te laten zijn. En ik ben ze ook gaan waarderen. Zelf zo dat ik denk van ja, het is niet alleen zo dat het bij mij hoort, maar ze kunnen ook van betekenis zijn voor anderen.
Dus dat betekent concreet dat je iemand je boosheid geeft?
Inderdaad, ik geef dan de ander mijn boosheid. En de kunst is om dat zo te doen dat die ander daar dan ook wat mee kan. Het heeft ook met authenticiteit te maken. Op het moment dat ik dat ook kan laten zien aan de ander, dan geef ik mij vollediger aan de ander.
Je geeft je natuurlijk ook bloot, hè, op zo'n moment.
Ja, dat is ook eng, want hoe zal die ander erop reageren? Maar goed, dat zij dan zo. Bijvoorbeeld in gesprekken met een bewoner heb ik ook wel eens mijn boosheid laten zien, als ik denk dat zij daar wat mee kan. En dan is het niet zozeer van boosheid met de vuist op tafel, maar wel proberen inzicht te geven.
En jouw inzicht is geweest dat Dana, en dan ook Dana van de zogenaamd minder prettige kanten, dat ook heel nuttig kan zijn.
Ja, dat het waardevol is. Ja. Dat het volwaardiger en vollediger maakt.
De tweede paramita, is dat niet Sila?
Ja.
Dat zijn een soort 10 geboden, hè?
Ja, de 10 geboden. Ik heb het vertaald met discipline, waarbij ik heb gekeken naar de voorschriften.
Niet liegen, niet stelen, hè? De bekende voorschriften.
Zo kun je er op het eerste gezicht naar kijken en dan het liefste, je kunt ze negatief formuleren, maar je kunt ze ook positief formuleren. En vooral die positieve formulering is denk ik belangrijk, omdat het richting geeft en dan geef je ook ruimte.
Kun je een voorbeeld noemen van zo'n positieve formulering?
Mm-hmm. Ik zal niet doden omschrijven als ik bescherm, waardeer en ondersteun het leven. Dat is geloof ik niet de letterlijke vertaling, maar daar komt het wel op neer. En dat is een hele andere ingang dan niet doden. Dat geeft veel meer ruimte.
En dat is natuurlijk iets wat je in zo'n tenhuis wel degelijk in de praktijk kunt brengen ook.
Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat staat centraal. Nou ja, van daaruit ben ik me heel sterk af gaan vragen van, ik probeer het leven mede te beschermen van bewoners. En ik leg daar ook verantwoording af naar bewoners in feite, maar ook naar de organisatie. En er zijn beperkte middelen en dat klinkt heel zakelijk, maar daar hebben we wel mee te maken. En hoe kan ik daar het beste vorm aan geven, zodat zoveel mogelijk mensen bereikt worden? En van daaruit ben ik ook gaan kijken binnen mijn werk van wat is het beste, hoe kunnen bewoners het beste ondersteund worden? Mensen die bijvoorbeeld die ik bezoek, maar vooral er zijn voor die ander. En zo ben ik dus tot het idee gekomen van ja, wat je hiervoor nodig hebt om deze mensen te begeleiden is In feite een warm hart, een groot hart, liefde, uithoudingsvermogen en met lijden vooral om kunnen gaan. En daar heb je geen hooggeschoolde theologische of pastorale opleiding voor nodig. Hier heb je mensen nodig die bij andere mensen willen zijn, kunnen uithouden dat het leven soms uitzichtloos is, dat het vergankelijk is en dat het voor sommigen ook gewoon geen zin meer heeft. En daarbij kunnen blijven.
Ja, dat valt me op dat jij in je scriptie heel vaak schrijft. Ik vraag me af of ik in deze situatie wel nodig ben. En dan bedoel je ik als hooggekwalificeerde verzorger.
Ja, bijvoorbeeld gespreksgroepen met dementerenden, die begeleid ik 1 keer per 14 dagen. Maar wat daar echt voor nodig is, is in feite specifieke kennis, zodat je ook in kan spelen op wat er op dat moment speelt. En die kennis heb ik niet. Ik kom binnen, we hebben een gespreksgroep en ik ga weer weg. Terwijl er mensen zijn die op die afdeling werken, ins en outs van de bewoner kennen en daar veel vaker zijn. Ja. En hen begeleiden, hen veel intensiever begeleiden.
Die veel meer te bieden zouden kunnen hebben.
Denk ik wel, ja, denk ik wel. En door met de paramita's te werken, ga je aan grenzen voorbij. Enerzijds worden grenzen heel duidelijk, maar tegelijkertijd worden grenzen ook overschreden, omdat ik ervaar dat soms mijn ikkerigheid even weg is. En dan ontstaat er ruimte, waardoor je vanuit een ander perspectief dingen kunt bekijken.
Laten we nog een andere paramita nemen. Want het viel mij op dat jij ook sommige dingen net iets anders vertaalt dan gebruikelijk is. Dus daar was ik ook wel nieuwsgierig naar. Bijvoorbeeld Kshanti vertaal je met bevatten.
Ja.
En ik heb altijd begrepen geduld.
Ja. Ja, ik heb dat gedaan op grond van de literatuur van Edo Max en Thich Nhat Hanh. Hun vertalingen spraken me heel sterk aan. Zij waren ook heel toegankelijk.
Aan de andere kant, juist als je met bejaarden werkt, denk ik dat geduld, dat heb je wel nodig.
Ja, ja, er is wel geduld voor nodig, maar voor mij is bevatten breder. En bevatten, ja, ik heb het beoefend als hoe kan ik omgaan met het lijden wat ik ervaar bij de ander, maar ook bij mezelf. Enerzijds door ziekte, ouderdom, dood, maar vooral ook door onrecht wat door mensen aangedaan wordt. En ook onrecht wat door mijzelf aangedaan wordt, want zo is het ook. Onrecht door mezelf aan mezelf en door mezelf aan anderen.
Kun je dat iets concreter maken, wat je in zo'n tehuis meemaakt, wat jij als onrecht betitelt?
Ik heb heel veel weerstand gehad, maar dat is al een poosje geleden, 3 jaar geleden. Toen ik met de opleiding begon, heb ik uren ingeleverd en er zou een vacature komen en die uren van mij zouden meegenomen worden in die vacature. En toen heb ik heel veel weerstand ervaren dat die vacature er niet kwam. Terwijl terugkijkend denk ik, door open te staan wat er in de organisatie gebeurt, zeker op dit moment, denk ik, ja, het is alleen maar goed geweest dat er geen vacature is gekomen. Maar dat kom je alleen op het spoor door goed te kijken en goed te luisteren en nog eens te kijken en nog eens te luisteren en open te staan, ontvankelijk te worden voor wat er speelt.
Maar op dat moment ervoer je het wel als onrecht?
Ik was kwaad. Ik was echt kwaad en dan ben ik ook een poos geweest.
Want je dacht, de bewoners worden hier de dupe van, die hebben minder zorg.
Ja.
En jij had iets ingeleverd.
Ja, ik had iets ingeleverd. Dat had ik ook vrijwillig gedaan, want dat had ik ook nodig. Ja.
Maar er moest iets tegenover staan dan, hè? Er zat een belofte aan vast.
Ja, dat is zo. En toch heb ik van die tijd het meeste geleerd. Want de tendens zet zich voort binnen de gehele gezondheidszorg. Dus er moeten beslissingen genomen worden die gewoon niet leuk zijn. Maar die vinden managers ook niet leuk om te nemen. En doordat ik al een stukje achter de rug heb daarin, ervaar ik dat ik nu wel de andere kant kan zien.
Maar je bedoelt te zeggen dat de bezuinigingen, want daar gaat het dan om, dat dat niet per definitie slecht hoeft te zijn. Maar als dat op een goede manier wordt aangewend, dat dat ook veel een nieuwe dynamiek kan geven.
Ja. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Het is niet leuk wat er gebeurt, dat is duidelijk. Maar ik denk dat het nieuwe mogelijkheden geeft. En ook nieuwe mogelijkheden om naar ons vak te kijken en om het breder te dragen. En heel sterk is er de neiging van, tenminste dat zie ik om me heen. En zo heb ik ook gedacht, van wij als professionals weten wel wat zingeving is en spiritualiteit. Nou, we hebben er misschien iets over gelezen, wat anderen niet hebben gelezen. Dat is nog de vraag, maar iedereen is in feite deskundig in zingeving. Want je kan niet zonder in je eigen leven. En het zoeken van verbinding, daar is in feite iedereen op een bepaalde manier wel mee bezig. Dus in die zin kan je helemaal niet meer zeggen dat wij zo deskundig zijn. Ik denk dat het een zaak wordt om naar de ander te gaan luisteren.
Dus je hebt een beetje je eigen vak overbodig gemaakt.
Nou, via de beoefening van de paramita's kwam ik er in feite achter van, nou, dat zou een mooie mogelijkheid zijn tot een soort zelfzorgmethodiek te komen om mensen die meer inzicht willen hebben, collega's die meer inzicht willen hebben in zichzelf of vrijwilligers, niet alleen geestelijk verzorgers, maar juist ook mensen die in de zorg werken, om in feite op een spirituele manier naar hun eigen zijn te laten kijken.
Kan je nou zeggen dat het eigenlijk over bewustwording gaat?
Ja, bewustwording, dat staat centraal.
Door steeds één zo'n paramita een tijd te oefenen en daar voortdurend mee bezig te zijn.
Ja, er gebeurt iets. Er vindt ook verdieping plaats door met de paramita's bezig te zijn. En dat is het in feite in een notendop.
U hoorde Lian de Troost in gesprek met Jacqueline Oskamp. Kasogatan is de naam waaronder in Indonesië het Tantrayana-boeddhisme opereert. Deze is vlak na de onafhankelijkheid van het land gekozen om de continuïteit te benadrukken tussen het moderne boeddhisme en het oude, dat al in de middeleeuwen in Indonesië floreerde. De naam sloot ook aan bij nationalistische sentimenten, waarbij destijds het roemrijke verleden van het koninkrijk Majapahit als symbool gebruikt werd voor het nieuwe verenigde Indonesië. Tegenwoordig is de Kasokatan een samensmelting van de uit Taiwan afkomstige ware Boeddha-school en de eerdere Indonesische Kasokatan, waarbij de eerstgenoemde dominant lijkt te zijn. U hoort de secretaris-generaal van de Zenfo Zong Kasokatan, Yusuf Sumarta.
We are a Buddhist council that is part of this true Buddha school.
Onze organisatie is een onderdeel van de ware Boeddha-school. Het is een school die hoort bij de Tantrayana-traditie van het boeddhisme en is opgericht door meester Lien Seng uit Taiwan. De school heeft op het ogenblik zo'n 5 miljoen volgelingen wereldwijd.
About 5 million disciples throughout the world.
But if I hear the word Tantrayana, I immediately have to think about Tibetan Buddhism. Is it a bit the same or is it different?
Tantrayana nowadays is closely linked to Tibetan Buddhism because this tradition is very well preserved in the Himalayas. So our school of Tantrayana Buddhism.
Het huidige Tantrayana Boeddhisme is nauw verbonden met het Tibetaans Boeddhisme, omdat deze traditie goed bewaard is gebleven in het Himalaya gebied. Onze school heeft dan ook een overdrachtslijn die teruggaat op het Tibetaans boeddhisme. Onze meester heeft gestudeerd bij leraren uit alle vier de grote scholen van het Tibetaans boeddhisme, onder wie de 16e Karmapa. Binnen het Tantrayana is continuïteit van groot belang. De praktijk van het Tantrayana-boeddhisme draait om sadhana. Dat is een complete serie van spirituele beoefeningen die bestaat uit mantra's voor de stem, mudra's voor het lichaam en visualisaties voor het bewustzijn.
Which in concrete form translate to a mantra for speech, a mudra for the body, and then visualization for the mind.
Talking about Indonesia, how long does your organization already exist?
This sect was started about 35 years ago by the master, and in Indonesia it has been here since about 20 years ago.
Onze beweging is zo'n 35 jaar geleden opgericht en sinds een jaar of 20 in Indonesië vertegenwoordigd. Er zijn twee organisaties die tot onze school behoren en van één daarvan ben ik secretaris-generaal. Samen tellen ze ruim 50.000 leden. Je moet daarbij rekening houden met het feit dat wij, en het boeddhisme in het algemeen, niet in heel Indonesië vertegenwoordigd zijn, maar slechts in een aantal provincies. En daarbij meer in stedelijke gebieden dan op het platteland. Er zijn echter specifieke gebieden op het platteland waar etnische Indonesiërs, en dan met name Javanen, al sinds het koninkrijk Majapahit, 500 jaar geleden, boeddhist zijn. Maar in het algemeen kun je het profiel van de Indonesische boeddhist omschrijven als stedelijk en overwegend etnisch Chinees.
In general, if you look at the profile of Buddhists today, you'll find in urban cities as mostly ethnic Chinese.
And your organization, is it mostly involved in, say, the ritual and the teaching of the Dharma, or does it also have social activities, that type of thing?
The short answer to that is we, as an organization, we try to do many things. However, we have to say that we are more focused on ritual and practice.
Als organisatie zijn we op diverse terreinen actief, maar de nadruk ligt op het ritueel en de beoefening. We doen ook aan dana, door te geven aan de armen en door noodhulp te bieden bij rampen. In twee steden verzorgen we bovendien onderwijs, vanaf de kleuterschool tot en met de middelbare school. Het gaat daarbij om openbare scholen met een religieuze inslag. Wat wil zeggen dat alleen de godsdienstles specifiek boeddhistisch is.
Religious classes, you'll be emphasized on Buddhism.
And if you would have to characterize sociologically your followers, are they belong to the better educated ones or to the poor people?
I would say mostly middle class. However, because this organization also have a very unique set of followers where they come from rural areas in Java.
Onze volgelingen behoren merendeels tot de middenklasse, behalve dan op het platteland, waar men vooral tot de lagere klasse behoort. Binnen het Tantrayana-boeddhisme heeft men om de leer goed te kunnen beoefenen op zijn minst de middelen nodig om bijvoorbeeld een altaar te kunnen inrichten en een vajra, een donderkeil en bel te kunnen aanschaffen en alles wat erbij hoort. Het is dus logisch dat mensen die Tantrayana beoefenen zich meestal in een betere economische situatie bevinden.
So, I think naturally, people who would follow Tantrayana teachings would end up to come from a certain economic background.
You already said you had a unique group of Javanese followers. Yeah? Does that have to do also with the history, with the Borobudur and Sriwijaya kingdom?
As we understand, Indonesia was a Buddhist country a long time ago. And in fact, Borobudur, as the largest Buddhist monument in the world, was built in Indonesia in between the two great kingdoms of Sriwijaya en Majapahit.
Indonesië was voorheen een boeddhistisch land en de Borobudur, het grootste boeddhistische monument ter wereld, is gebouwd in de periode tussen de koninkrijken Sriwijaya en Majapahit. Tegenwoordig is Indonesië een voornamelijk islamitisch land. De Kasokatan is historisch gezien een fusie tussen twee organisaties. De ware Boeddha-school en een organisatie die hier in Indonesië ontstaan is en waarvan de leden de Tantrayana-leringen uit de tijd van Majapahit volgen. Naar eigen zeggen zijn ze al boeddhist sinds de tijd van hun voorvaderen. Deze mensen zijn in de loop van de tijd gemarginaliseerd door de steeds islamitischer of hier en daar christelijker wordende samenleving. Maar dankzij de geschiedenis en goed karma zijn we één organisatie geworden. Het is onze taak om deze boeddhisten te helpen en hun leer te verspreiden.
However, because of history and good karma, we get together with them and now it's our job to propagate this dharma and help them grow.
Do they also seek inspiration in, say, the old manuscripts which were published in Javanese, the Buddhist Kakawin writings?
We have fellow Buddhist brothers who are still refer back to the old tantric teachings of the Javanese.
We hebben boeddhistische kameraden die nog steeds verwijzen naar de oude Javaanse tantrische leringen. De regering heeft ook een manuscript gepubliceerd over Tantrayana in Indonesië, de Sanyang Maha Kamanikan. Maar omdat er geen duidelijke overdrachtslijn is, hebben zij een probleem. In het Tantrayana is het niet voldoende om te leren uit een boek, hoe helder dat ook geschreven is.
Als iemand een boek schrijft dat zo clear, if one does not have the clear dharma lineage to the guru, we believe it will not be fruitful.
And are there more aspects that makes your school, say, unique?
This school, for me, is very unique in a few factors. One, since the master is still alive, his teaching has been very relevant to the daily life. And second, his teaching is poured into the form of books. And in those books, he was very explicit in explaining everything, basically no hanging questions. And then the third one would be, this school is actually a combination of Tantrayana and Taoism.
Onze beweging is op diverse punten bijzonder. Ten eerste is onze leraar nog in leven, dus zijn zijn leringen relevant voor het dagelijks leven van nu. Ten tweede heeft hij zijn leringen opgetekend in boeken waarin alles in detail wordt uitgelegd, zodat je niet met vragen blijft zitten. Ten derde is de ware Boeddha-school een combinatie van Tantrayana en Taoïsme. Onze leraar was oorspronkelijk Taoïst, voordat hij het Tantrayana-boeddhisme ging beoefenen. Wij hebben daardoor het beste van twee werelden. Zoals misschien bekend, kent het Taoïsme enkele unieke praktijken, zoals Feng Shui en het tekenen van een Fu, een talisman karakterteken. Er zijn allerlei dingen die het Taoïsme wel te bieden heeft en het Boeddhisme niet. Zoals ik al heb gezegd, is het voor de beoefening noodzakelijk om te kunnen beschikken over voldoende middelen, over gezondheid en over een niet verwarde geest. Zonder dat is het onmogelijk om aan beoefening te doen. En onze school biedt werktuigen om daar iets aan te doen. Als je je bijvoorbeeld zorgen maakt over je financiële situatie, dan kun je je niet concentreren op je sadhana. Wij hebben methoden om je financiële situatie te verbeteren door specifieke rituelen, een vuuroffer, spiritueel advies en mantra-recepten. Dat wil zeggen een specifieke mantra die je dan een paar honderdduizend keer moet opzeggen. De werkzaamheid daarvan is gebaseerd op het boeddhistisch idee dat elk lijden of ongeluk dat we nu ondergaan samenhangt met karmische barrières. De methodes zijn erop gericht om die barrières te verwijderen en op die manier onze levens te verbeteren, zodat we ons kunnen wijden aan de beoefening.
A true, for example, specific rituals, homa, fire puja. There is a spiritual consultation. There is a recipes for mantra chanting, for example. If you chant a certain mantra a few hundred thousand times within a certain period, whatever, to improve your financial health, and so forth. Because in Buddhism, we understand whatever suffering or misfortune that we have right now is because of karmic hindrance. So by having a set of tools that will be able to remove our karmic hindrance, will improve our life so that we can focus on our cultivation.
You said first that it was relevant for daily life, so you mean probably relevant for modern daily life.
Yeah, a lot of other schools of religion, not just Buddhism or Tibetan Buddhism, whatever, because the teaching was handed down since so many generations ago. It is very natural to have certain teachings that is not very relevant to today's daily life.
Veel religieuze leringen, en niet alleen die van het Theravada of Tibetaans boeddhisme, worden al generaties lang doorgegeven. En het is dan ook niet meer dan natuurlijk dat een deel ervan nauwelijks nog relevant is voor een moderne leven. Nu is onze school nog jong en onze leraar heeft zijn ervaringen van de afgelopen 30 jaar in zijn onderricht verwerkt. Dus is het ook relevant voor eigentijdse problemen zoals AIDS, SARS, vogelgriep en promiscuïteit. Problemen die Siddhartha Gautama in zijn tijd nooit heeft meegemaakt.
About many, many things that Siddhartha Gautama, you know, may never experience back then.
To explain a bit, like avian flu, how does that connect with Buddhism?
In avian flu, it was very scary, I think 2 years back, in certain countries.
De vogelgriep van 2 jaar geleden was nogal beangstigend in sommige landen. Niet in Indonesië, maar wel in Hongkong, Taiwan en Japan. Voor veel mensen was het net zoiets als in Europa 4 eeuwen geleden de pest, de zwarte dood. Een situatie waarin je geen controle hebt over of je ziek wordt en waarin geen geneesmiddelen voorhanden zijn. Onze school heeft een mantra die er specifiek is op gericht jou en je familie te beschermen tegen de mogelijke dreiging van zo'n epidemie. Dat kan omdat onze leraar in staat is te zien welk karma er achter deze menselijke ramp zit. En als hij dat weet, kan hij bidden tot de Boeddha of tot een bodhisattva om mededogen en om een tegengif. Wij volgelingen zijn daar erg dankbaar voor. We hebben dan in elk geval iets om ons aan vast te klampen in plaats van te leven alsof we elk ogenblik dood kunnen gaan. En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat dat een groot verschil uitmaakt. Eerst moet je geloven en dan de beoefening doen en doe je beide, dan bereik je wat je wilt. Dat wordt gegarandeerd in het Tantrayana boeddhisme. Als je je huiswerk doet, dan vind je wat je zoekt. Dat is een belofte.
In Tantrayana boeddhisme, it is guaranteed. If you do your homework, you will get it. It's a promise.
De bijdrage was van Fred Gales. Volgende week in onze serie over de heropleving van het boeddhisme in Indonesië, aandacht voor de jeugd. Triratna, dat is de nieuwe naam van wat tot dusver VWBO werd genoemd, Vrienden van de Westerse Boeddhistenorde. Over het hoe en waarom van de naamsverandering ga ik praten met Dhammaketu van Triratna. En die is nu aan de telefoon. Dhammaketu, goedemiddag.
Goedemiddag.
Lange tijd ging de orde onder de naam Vrienden van de Westerse Boeddhistenorde.
Ja.
En die naam is nu verlaten. En er is een nieuwe naam en die luidt Triratna.
Ja.
Wat betekent die nieuwe naam en waarom is die nieuwe naam gekozen?
Wel, eerst zal ik zeggen waarom we vroeger Vrienden van de Westerse Boeddhistenorde waren. Als de beweging en de orde gesticht is in de jaren 60, was het Westen nog altijd synoniem met industriële samenleving. Buiten het Westen was er niet zoveel voor te vinden. En eigenlijk had de naam zoiets moeten zijn als Vrienden van de Boeddhistische Orde voor de industriële samenleving, als ik zo mag uitdrukken. De andere boeddhistische bewegingen zijn allemaal ontstaan en gegroeid in agrarische, ambachtelijke samenlevingen. En dat heeft een heleboel invloeden gehad op allerlei punten, op manieren van denken en dergelijke meer. En het belangrijkste probleem waarvoor het boeddhisme hier in het Westen, hier bij ons staat, is niet alleen dat het een andere cultuur is, maar dat het ook een cultuur is die op heel andere grondslagen berust dan alle andere culturen, vroegere culturen waar het boeddhisme zich in verspreid heeft. Het is vanuit het inzicht dus dat wij in een totaal nieuwe situatie waren, dat er ook een naam gegeven is van westerse boeddhiste orde. Mm-hmm. Maar ondertussen is het grootste deel van de wereld meegesleept in die industrialisering. Het oosten is niet meer het oosten zoals het vroeger was. Onze beweging is ook gegroeid op andere plekken, onder andere vooral in India. Een derde van onze ordeleden zijn Indiërs. En daar kun je je moeilijk als westers boeddhist gaan afficheren. Het is vooral op hun vraag dat we uiteindelijk beslist hebben van één enkele naam te gebruiken. En dat is Triratna geworden. Triratna betekent drie juwelen. En dat staat heel centraal in onze spiritualiteit. Mm-hmm. De kern ervan wordt uitgedrukt als voor toevlucht gaan tot de drie juwelen. Dat is een zeer oude uitdrukking natuurlijk. Dat gaat terug tot de wortels van boeddhisme zelf. En Sangharakshita, die die naamsverandering doorgevoerd heeft, heeft dan maar gegaan naar de basis zelf van onze spiritualiteit om een nieuwe naam te geven.
Nee, maar er worden vaak gedacht, er is natuurlijk een hele discussie in het Westen over de vraag of er niet een keer of ooit een keer een westerse soort boeddhisme moet ontstaan. Zeg maar los van de Aziatische culturele tradities.
Ja.
Maar dat is niet waar de VWBO over ging en overgaat.
Ja en nee. In feite, wat het vertrekpunt ervan was, was inderdaad dat de visie van de Boeddha moest vertaald worden. Niet alleen letterlijk woorden vertaald, maar ook in de manier van beleven. Dat hij moest vertaald worden naar die totaal nieuwe levensomstandigheden. En in een zekere zin is dat los van het oosten, maar niet in de zin van los van de culturele uitdrukkingen waarin het boeddhisme zich uitgedrukt heeft in het oosten. Niet van de fundamentele visie natuurlijk, er komt geen westers boeddhisme in de zin van dat we iets totaal anders gaan hebben dan wat er in het oosten is.
Mm-hmm.
Maar de manier waarop we het uitdrukken, tot zelfs in de vertalingen toe, tot zelfs in de woorden die we gebruiken, gaat verder dan alleen maar letterlijk vertalen van één traditie naar onze situatie. Vandaar dus dat vanaf het vertrekpunt onze beweging zich niet aangesloten heeft bij één van de specifieke tradities van het oosten. Je zou kunnen zeggen dat we Theravada zijn, maar die gelezen wordt met het oog van het Bodhisattva-ideaal. En die dan ook nog een aantal elementen uit het Tibetaans boeddhisme gebruikt, zoals mantra, recitatie en dergelijke meer.
Ja, ja. Nog even terug naar de aanwas onder mensen in India. Want dat is eigenlijk best opmerkelijk.
Dat is inderdaad opmerkelijk. En dat wijst er ook op dat het formule, dat ze niet westers is, maar die Indische ordeleden zitten voor het overgrote deel geconcentreerd in de steden van India. En de meeste komen dan nog uit de Ambedkar-beweging. De beweging dus van Ambedkar,
ja, ja.
Die met kastelozen uit een situatie wou halen. En daarvoor zelf boeddhist geworden is op het einde van zijn leven. En het is in die omgeving dat precies dezelfde formule zoals wij gebruiken, dezelfde manier van aanpak, dat heeft daar ook zonder meer aangeslagen. En dat vind ik dus een zeer sterke indicatie van het feit dat het niet zozeer gaat om niet oosters of om westers, maar dat gaat om een manier van leven die naar de wortels zelf van het boeddhisme gaat en zoveel mogelijk ballast uit het verleden als het ware achterlaat.
Tamaketu, heel hartelijk dank voor de uiteenzetting.
Oké.
Goeiedag.
Goeiedag hoor, ja. Dag.
Tamaketu was dat. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Agnes Sommer, Jacqueline Oskamp en Fred Gales. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u wat meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Ons telefoonnummer is 035 677 1611. Bovendien kunt u ons vinden op Facebook onder de naam Bos RTV. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Om. Dan gaat het voor de tweede keer over het management van heilig water in India. En morgenavond om 22:30 op deze zender in de Middenweg een gesprek met Chris Ives over de ethiek van het Zen-boeddhisme. Graag tot dan.
We'll be right back.